Ja, ik mag jullie een aankondiging doen van de collecte van volgende week, de tweede collecte. En dat betreft een project wat ik ga doen volgende maand. Ik ga 17 oktober samen met nog 3 vrouwen naar Israël. En daar gaan we een project doen onder vrouwen. In eerste instantie in Bethlehem, in een omgeving van Bethlehem, gaan we 2 Blijf van mijn Lijfhuizen bezoeken. Waar vrouwen zitten die nou ja, eigenlijk gewoon uitschot van de samenleving genoemd kunnen worden. En die verblijven eigenlijk in een soort van gevangenis. Er vindt eigenlijk geen bezoek plaats. Maar de vrouw met wie we daar samenwerken in Bethlehem, die werkt voor AKP. En die heeft nu ingang gekregen om daar toch iets met de vrouwen te mogen ondernemen. En wij gaan met een groep vanuit Nederland haar ondersteunen in dit project. En ja, hopen om zo contact te krijgen met deze groep vrouwen en ze te kunnen zegenen. Verder gaan we naar Tel Aviv en daar zit het Red Carpet Nail Center. Dat is een centrum waar vrouwen die in de prostitutie zitten kunnen komen voor een stukje verzorging. En ook daar gaan we ondersteunen, gewoon door de straat op te gaan, naar die mensen toe te gaan, ze uitnodigen om te komen naar het Red Carpet Nail Center, waar ze dan die verzorging kunnen krijgen. Dat zijn kleren, eten. Dus echt de basisdingen die zij nodig hebben. Maar daarnaast ook een stukje extra verzorging in bijvoorbeeld de vorm van nagellak, wat ze kunnen krijgen. En andere dingen in de persoonlijke verzorging. Daar wil ik jullie graag een klein filmpje van laten zien. En dan mag Rian starten. Het duurt even voordat hij start, maar het komt eraan.
My name is Anat Brenner and I am a mother of 4 children. In my profession, I'm a counselor for women in crisis pregnancy. And I have experience of 20 years already counseling women. Today, the Chaim Shetha Ministry, Abundant Life in English, has different branches. It's like a tree. And the different branches, and the main branch, the main actually trunk, is the pro-life work, saving life. And then in the last 10 years, the Lord really touched us with all the issue of victims of sex trafficking. As we came every week to the area, we started to know so many other women. And I felt like, you know, as long as I can do
it, I'm going to leave that area. Ik zal er zelf even wat over vertellen, want het filmpje loopt gewoon niet goed. En dan is het ook niet leuk voor jullie om naar te kijken. Wat ze daar doen dus, nou ja, zoals ik net ook al vertelde. Deze vrouw, Annette Brenner, werkt nu al zo'n 10 jaar in deze wijk in Tel Aviv. Dat is ook een hele beperkte wijk, waar dus met name de prostitutie plaatsvindt. En ik ben daar zelf in 2011 ook al een keer geweest. En ja, het is daar grijs en grauw en ja, echt ook wel, je ziet daar gewoon de armoede en de schrijnendheid, zeg maar, van de wijk. En tegelijkertijd, nou ja, is dat een gebied waar heel veel toeristen naartoe komen. Nou ja, met maar één doel. En het is mooi dat zij dit werk kan doen. Zij heeft nu al echt verschillende vrouwen uit de prostitutie kunnen helpen. Zij stuurt ze dan naar een soort van Blijf van mijn Lijfhuis in Haifa, waar ze kunnen opknappen, waar ze kunnen herstellen, waar ze kunnen afkicken in veel gevallen, want ze zijn ook vaak verslaafd. En daarna helpt ze ze om te reïntegreren in de samenleving. Mijn vriendin Karin heeft een stichting hier in Nederland, Light for Nations. En die gaan nu elk jaar 2 keer naar het Red Carpet Nail Center toe om te helpen. En dit jaar mag ik dus samen met haar meegaan om daar weer opnieuw te kunnen dienen. Nou, ik mag dus een tweede collecte doen volgende week, of verzorgen voor volgende week. Dat geld gaat dus dan ook naar het Red Carpet Nail Center, zodat zij daar kleding, kleding, voeding en andere dingen kunnen kopen, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. En ook zodat ze dus die vrouwen uit de prostitutie kunnen halen. En daarnaast, dus nog een andere vraag, die zie je nu al staan. Als jullie vilt of knopen of zulke soort knutselmaterialen ter beschikking hebben die jullie niet meer gebruiken, dan is dat welkom en neem ik dat mee daar naartoe, zodat we daar ook iets met de vrouwen concreet kunnen ondernemen. En daarnaast, als u flesjes nagellak heeft staan die u toch niet gebruikt en die nog wel vol zijn, en waarvan u zegt van nou, dat is niet mijn kleur, ik doneer het, dan is dat ook welkom en mag u dat volgende week ook meenemen. Zal ik een doosje neerzetten waar dat ook in kan. Dank u wel.
We gaan eerst nog verder met het zingen van een lied. En dat is opwekking 159, Heren der Heren.
En zusters, het is mijn voorrecht en genoegen om opnieuw bij u te mogen zijn. En langzaam opkrabbelend van een burn-out waar ik u de vorige keer iets over mocht delen. En God is goed, ook te midden van de moeite die het leven soms brengt. De profeet Jesaja die zegt, in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Laten we een moment stil zijn. Ons vertrouwen stellen op de Heer onze God, ook voor deze dienst, dat Hij ook op een bijzondere manier vanmorgen door zijn woord en door zijn geest en ieder van ons persoonlijk wil bemoedigen, wil ontmoeten en dat wil geven wat we nodig hebben voor een leven met Hem, voor een leven tot eer van Hem en tot zegen van mensen om ons heen, maar ook tot heil van onszelf. Laten we een moment hebben van stil gebed en daarna zullen we elkaar ook groeten. En dan is ook voor deze dienst onze hulp en bijstand van Hem die de hemel en de aarde en al wat daarin is heeft gemaakt. De grote schepper aller dingen. Onze God die in Christus Jezus ook onze Vader wil zijn. Genade zij u in vrede van die God die hemel en aarde schiep. En van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Dan gaan we nog een lied zingen samen met elkaar. Opwekking 493. Jezus, wat een heerlijke naam. Oh, sorry, ik vergeet te zeggen dat onder het voorspel van dit lied worden collecten gehouden. Is er ook altijd tijd voor onze kinderen, want die vinden we belangrijk, dat we die ook in onze midden hebben. En daarom hebben we ook voor hun een lied uitgekozen. En het lied heet Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Nou, zijn daar allerlei dingen bij te doen, zeg maar, bij dat lied. En voor kinderen is het soms belangrijk dat je, nou, het visueel maakt, zeg maar, dat Jezus jullie ook lief heeft en dat jullie Jezus lief mogen hebben. En nou wou ik eigenlijk vragen, zover dat voor iedereen mogelijk is, doe dan gewoon lekker mee. Nou, laten we gaan zingen. Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Dat zag er echt supergoed uit. Nou, dan wil ik graag ook bidden voor de kinderen. En de tieners hebben een tienerochtend, dus ook daar wil ik voor bidden. Zullen we stil gaan worden samen. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heere, dat u van ons houdt. Dat u altijd bij ons bent en met ons meegaat, Heer. Heer, en zo hebben de kinderen en de tieners zometeen hun eigen dienst. En ik wil u vragen of u daar ook bij wil zijn, Heren. Wilt u het zegenen en wilt u bij de leiding zijn? Wilt u ook hun zegenen, Heer? En dat ze een fijne ochtend met elkaar mogen hebben. Dat vraag ik u zo in Jezus' naam. Amen. Dan mogen de kinderen en de tieners naar hun eigen dienst gaan. Zoals de kinderen op hun manier zeg maar laten zien dat ze van Jezus houden. Misschien is het handig als de deur even dicht gedaan wordt. Ja. Zoals de kinderen dat op hun eigen manier laten zien, zo doen wij dat vaak ook. Wij laten ook op onze eigen manier door bijvoorbeeld lofprijzing, aanbidding, zien in een dienst dat we van Jezus houden. Aanbidding is een vorm van dat wat je het meeste waarde toekent in je leven. En wanneer je iets aanbidt, dat kan eigenlijk van alles zijn. Bijvoorbeeld dat je het belangrijk vindt dat je een gezond lichaam hebt. Of dat je je huwelijk belangrijk vindt, dat je je werk belangrijk vindt. Maar wanneer wij Jezus aanbidden erkennen wij dat Hij Heer is in ons leven. En dat Hij het doel is van ons bestaan. Dat we met heel ons hart van Hem houden. En ja, dat kun je thuis doen. Maar dat kun je ook zoals nu in de dienst doen met zang en muziek. En dat wil ik eigenlijk met de volgende twee liederen doen. Opwekking 576, als wij samen u aanbidden. En opwekking 616, hou me dicht bij u. En zullen we daarbij gaan staan.
Thank you.
En soms zijn er dan ook dingen in ons leven wat we misschien wel te veel waarde toekennen. En waarvan, ja, het dan misschien wel tussen jou en God in komt te staan. En dan wil ik zeggen, God houdt van je. En ja, hij wil je vrijmaken van die dingen. En daar gaan we nu nog een lied over zingen. In de naam van de Vader, God maakt vrij.
In the name of the Lord, in the name of the Lord.
willen met elkaar zegen vragen over het lezen, het overdenken van Gods woord en over het verdere van dit samen zijn. En ik wil u graag voorgaan in gebed. Trouwe, liefdevolle God en Vader in de hemel, we danken u dat we vanmorgen hier als een klein stukje van uw wereldwijde gemeente hier in Delfzijl mogen samen zijn. Om u de lof en de prijs en de aanbidding te brengen. De dank van ons leven. Heren, voor al het goede wat u ons dagelijks schenkt. Heren, om ook u te bidden. Heren, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden komen. Heer, u bent in ons midden. Maar we bidden u dat we dat ook als een heerlijke werkelijkheid zullen ervaren. Heren, dat u tot ons zult kunnen spreken. Heren, ons in uw liefde en genade tegemoet zult komen. Heer, herstel kunt geven daar waar het leven wonden sloeg. Heren, bevrijding schenken daar waar we op de een of andere manier verstrikt zijn geraakt in de netten van de tegenstander. Heren, mocht het ook zijn, Heren, genezing geven daar waar we overvallen werden door ziekten. Heer, en u kent de namen van de zieken in deze gemeente. Heer, u kent ook de namen van de zieken van hen die deze dienst volgen via de lokale radio. Heere God, we zien op naar u. En we willen u bidden, Heer, wilt u kracht geven naar kruis. En mocht het zijn, ook nog tijd van leven. Heer, nog herstel. Heer, en dan weten we dat het leven tijdelijk is en eindig is hier op aarde. En Heer, daar waar u anders beschikt, bidden we u, Heer, dat we ook die rust en vrede mogen ervaren die alle verstand te boven gaat. En ook met vertrouwen en met vreugde u tegemoet zullen gaan. Heer, maar ook willen we uitzien als uw gemeente naar de gezegende komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, en we zien uit naar het moment waarop de bazuin zal klinken. Heer, en wij veranderd zullen worden in een punt van de tijd. Heer, en u tegemoet zullen mogen gaan en voor altijd bij u mogen zijn. Heer, we danken u dat wij mensen mogen zijn met een geweldig toekomstperspectief. En dat we in deze dienst elkaar daar steeds aan mogen herinneren. Heer, en elkaar ook daarin mogen aanmoedigen. Om een leven te leven dat is ook tot eer van u. Heer, dat u toegewijd is. Heer, maar dat ook oog heeft voor de noden van mensen om ons heen. Heer, en wilt u daarom ook zo in deze dienst ons toerusten. Tot de dienst aan uw koninkrijk, aan deze wereld, waartoe u ons geroepen hebt. Heren, en zo willen we uitzien naar dat wat u vanmorgen ook door uw woord en door uw geest tot ons te zeggen hebt. Heer, help ons bij ons spreken. Help ons bij het luisteren. Heer, en we zien uit naar wat u gaat geven. Om Jezus wil en uit genade. Amen. We gaan luisteren naar de schriftlezing die door zuster Johanna Stalman zal worden gedaan. En ik weet niet uit welke Bijbelvertaling onze zuster leest. De NBV-vertaling, ja. Als het goed is, kan die ook geprojecteerd worden. Dat zal dan de NBG-vertaling zijn. En zo kunt u dan tegelijkertijd ook even zien waar deze twee vertalingen wat andere accenten wellicht te leggen. En dan zingen we aansluitend, biddend, een zegen ook over het overdenken van dit Bijbelgedeelte, met de woorden van Opwekking 600, open mijn ogen.
Oproep tot gehoorzaamheid. Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe. Ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen. Zorg ervoor dat ik bij u niet streng hoef op te treden tegen die paar mensen die denken dat we uit zwakheid handelen. Ik heb me dat zeker voorgenomen. We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken, dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen en zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen. Zie nu eens de feiten onder ogen. Wanneer iemand er zo van overtuigd is dat hij Christus dient, moet hij goed bedenken dat ook wij dat doen. Zelfs al zou ik overdreven hoog opgeven over het gezag dat de Heer ons heeft toevertrouwd, overigens een gezag om uw belang te dienen, niet om het te schaden, dan nog zou blijken dat ik de waarheid spreek. Ik wil niet de indruk wekken u alleen door middel van brieven te waarschuwen. Er zijn namelijk die zeggen, in zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en wat hij zegt heeft weinig te betekenen. Laat iemand die dat beweert gezegd zijn dat ik eenmaal bij u precies zo zal optreden als in mijn brieven.
Lieve mensen, door de eeuwen heen hebben volken en hun machthebbers zich enorm ingespannen om zichzelf, hun belangen, hun grondgebied te beschermen tegen vreemde mogendheden. Kosten nog moeite hebben ze gespaard om op strategische plaatsen vestingwerken te bouwen tegen indringers van buiten. Over de hele wereld zijn hier van talloze imposante voorbeelden te vinden. Zoals bijvoorbeeld hier de 117 kilometer lange muur van de Romeinse keizer Hadrianus met maar liefst 94 forten om het noordelijk deel van zijn rijk te beschermen tegen de Picten, de Schotten. Volgende ziet graag. Deze indrukwekkende verdedigingslinie valt echter volkomen in het niet bij de wereldberoemde Chinese muur van meer dan 6000 kilometer. Die later in een periode van enkele eeuwen werd opgetrokken als verdedigingslinie tegen vijandige nomadische volken. Ruitervolken. Volgende sheet graag. Van recenter datum is de Atlantiekwal. Een verdedigingslinie van maar liefst 2685 kilometer die Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog aanlegde in de bezette gebieden ter voorkoming van een geallieerde invasie. Volgende ziet graag. En waar u ook op vakantie bent geweest, of misschien nog op vakantie zult gaan, overal kom je de meer lokale verdedigingswerken tegen, als bolwerken, vestingen, burchten en kastelen. En dan is het in het door ons gelezen Bijbelgedeelte dat de apostel Paulus ook spreekt over bolwerken. Maar dan in de betekenis van geestelijke vestingwerken die mensen in hun denken, doen en laten kunnen opwerpen tegen God om hem geheel of gedeeltelijk buiten hun leven te houden. De directe aanleiding om over dit onderwerp te schrijven was dat verschillende leden uit de gemeente van Korinthe zich nogal kritisch hadden uitgelaten over Paulus' optreden. Zij betichtte de apostel er namelijk van dat hij gedreven werd door puur menselijke motieven. Eigenlijk vonden ze hem maar een watje. Iemand met nietszeggende toespraken en die vanaf een afstand in zijn brieven het hoogste woord voerde. En dan is het op een rustige en liefdevolle wijze dat de apostel Paulus reageert op de aantijgingen van zijn medebroeders en medezusters en maakt hij hen duidelijk dat wat hij eigenlijk hen al eerder had geschreven in die eerste brief aan die gemeente van Korinthe, dat toen hij tot hen kwam, dat niet was met schittering van woorden of met wijsheid, maar dat hij niets besloten had onder hen iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En zijn prediking kwam dan ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat hun geloof niet zou berusten op de wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. En de kracht van God, waaraan hij hen herinnert, was manifest geworden in de manier waarop Paulus en zijn medewerkers allerlei bolwerken in hun levens hadden geslecht. Volgende ziet graag. En dan volgt er een stuk onderwijs over bolwerken, waaraan ook in onze tijd, naar mijn overtuiging, dringend behoefte is. Immers, de manier waarop veel mensen in onze tijd in het leven staan, is bepaald niet veel anders dan die waarop de Korintiërs van toen in het leven stonden. En de apostel Paulus reikt ons handvatten aan om hiermee om te gaan. Wanneer hij schrijft, en dat is dan tegelijkertijd ook de tekst van onze overdenking van vanmorgen, want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. En elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. De apostel Paulus die vergelijkt hier zijn bediening, en ik denk dat we met alle vrijmoedigheid mogen zeggen, zijn hele leven met een veldtocht. Een geestelijke strijd tegen het rijk van de duisternis. Volgende ziet graag. De bekende Belgische dichter Guido Gezelle, die herkende dit. En schreef aan het eind van zijn liefde, aan het eind van zijn leven, dat overbekende gedicht. Het leven is een krijgsbanier. Door goede en kwade dagen. En dat eindigt dan met tot in Gods handen dragen. Ook in andere brieven gebruikt de apostel Paulus het beeld van een veldtocht. Een geestelijke strijd. Zoals in Efeziërs 6 vers 12, waar hij schrijft in de NBV-vertaling, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. Tegen de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Paulus die is zich als geen ander ervan bewust dat achter het vaak verknipte denken, doen en laten van mensen, en of het dan gelovige mensen zijn of ongelovige mensen, en zelfs al heeft dat dan de schijn van intellectualisme, van humaniteit en religiositeit, dat achter het denken, doen en laten van mensen vaak duistere machten werkzaam kunnen zijn. En ook zijn eigen leven was eens, ondanks dat hij een orthodox theoloog was, in de greep van duistere machten, die hem ertoe aanzetten om in blinde woede iedereen te vervolgen die zich christen noemde. Totdat de opgestane Heer zelf aan hem verscheen. Op de weg daar naar Damascus, in een schitterend licht, schitterender dan de glans van de zon, en hem aanwees om getuige te zijn van hem onder de heidenen en over de hele wereld die blijde boodschap van het evangelie te verkondigen. En het is vanaf dat heilig moment dat dat leven van Paulus in het teken stond van de opdracht die de Heer hem toen gaf. Met de woorden uit Handelingen 26 vers 18. Ik zend u om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in mij. En dan is het in het door ons gelezen Bijbelgedeelte dat de apostel Paulus ons duidelijk maakt dat de duisternis en de macht van Satan zich in Korinthe met name manifesteerde in het Griekse denken. Waarin allerlei redeneringen en bedenksels werden opgeworpen als schansen en bolwerken tegen de kennis van God. In het Grieks staat tegen de gnoseios touteo, wat wil zeggen tegen het kennen of erkennen van God. En lieve mensen, dat is dodelijk. Omdat de Heer Jezus ons in zijn hoge priesterlijk gebed heeft geleerd dat we alleen maar deel kunnen hebben aan het eeuwige leven wanneer we Hem en de Vader kennen en erkennen. Wanneer we een persoonlijke relatie hebben met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Volgende ziet graag. Maar Wat bedoelt de apostel Paulus nu precies? Wat zijn bolwerken? En hoe ontstaan ze? En nog veel belangrijker, hoe haal je ze neer? Het Griekse woord dat Paulus gebruikt voor bolwerk is ochuron. Dat ook vertaald kan worden met vesting, burcht of gevangenis. En daar zit ook het woord ochuros in. Dat sterk of krachtig betekent. Een bolwerk is dus een sterkte of een versterking die je kan beschermen, maar tegelijkertijd waarin je ook gevangen kunt zitten. In het Nederlands is een bolwerk een middeleeuws woord dat synoniem is aan bastion. Een bolwerk of bastion is evenals een bastij of een rondeel, een verdedigingswerk in een verdedigingslinie. Een niet onbelangrijk detail daarbij is dat de meeste vestingen veelal in het centrum een heiligdom hadden, een tempel, in later tijden een kerk. Een heiligdom, een plaats waar een altaar stond, waarop offers werden gebracht aan de hogere macht die daar werd aanbeden. Duidelijk is dat Paulus spreekt over geestelijke bolwerken, waarvan er in essentie eigenlijk maar twee zijn. Heilige, God toegewijde bolwerken en onheilige, goddeloze bolwerken. Een bolwerk is dus een verblijfplaats van God of een verblijfplaats van demonen, in welke gedaante dan ook. Volgende sheet graag. In Bijbelse tijden was Jeruzalem het toonbeeld van een bolwerk waar God door het volk Israël werd geëerd. En vanuit de verte kon je de tempel al op kilometers afstand zien op de berg Sion die boven alles uitstak. De zwaar ommuurde stad, die bekend stond als een onneembare vesting, wordt daarom ook in verschillende psalmen, zoals psalm 46 en psalm 48, daarvoor uitbundig geprezen. En het was tijdens het koningschap van Salomo dat de welvaart en de macht van het koninkrijk Israël een ongekende hoogte bereikte en daar Jeruzalem een prachtig middelpunt van was. Volgende sheet graag. Maar ook de omringende volken hadden hun versterkte steden en bolwerken. Zoals de Filistijnen die Dagon vereerden. En de Babyloniërs die Marduk vereerden. De tragiek van het volk Israël is echter dat Jeruzalem als bolwerk van de eeuwige geïnfiltreerd werd door de afgodendienst en langzaam maar zeker ten gevolge van de verkeerde keuzes van zijn politieke en geestelijke leiders een bolwerk werd van de tegenstander. Salomo zette als eerste daar eigenlijk al de deur voor open. Van hem lezen we in 1 Koningen 11 dat zijn vele vrouwen zijn hart meevoerden achter hun afgoden aan en dat toen hij oud geworden was, hij zich zelfs boog voor de gruwelen van de omliggende volken, zoals Astarte, Milkom, Kamos en Moloch. En omdat zijn hart de Heere God niet langer toegewijd was, zoals dat van zijn vader David, werd hem als oordeel de scheuring van zijn rijk toegezegd na zijn dood. En het is onvoorstelbaar dat de eeuwen die daarop volgden in het noordelijk tienstammenrijk daar uitsluitend de afgoden werden vereerd en daar allerlei hoogten werden opgericht om hen te aanbidden en te dienen. Ja, zelfs in Jeruzalem, het centrum van het zuidelijk gelegen tweestammenrijk, verrezen afgodsbeelden naast de tempel en werd naast de eeuwige, de Heer onze God, ook de afgoden gediend. De profeten van voor en tijdens de ballingschap wijzen erop dat het oordeel van de Assyrische en later de Babylonische ballingschap hiervan het rechtstreekse gevolg was. Zoals Mozes al had voorzegd, aan het eind van zijn leven, toen hij de Israëlieten de zegen en de vloek voorhield en hij hen duidelijk maakte dat God zijn handen van zijn volk, zijn verbondsvolk Israël zou aftrekken en aan zijn vijanden zou overleveren en zou laten deporteren, verdrukken en vertrappen wanneer zij andere afgoden voor zijn aangezicht zouden dienen. Het alles gebeurde in die schrikwekkende deportaties door de Assyriërs en de Babyloniërs. En niet alleen, lieve broeders en zusters, het oude Israël, maar ook u en mij geldt de waarschuwing uit Deuteronomium 7, vers 26. En gij zult geen gruwel in de betekenis van afgoden in uw huis brengen, zodat gij zelf evenzo onder de ban zoudt komen. Gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban. Staat er toevallig bij u ook zo'n vriendelijk glimlachende dikbuik op de schoorsteen? Heeft u ook al een Boeddha-beeldje gekocht? Lieve mensen, het is de Heere een gruwel. En het is niet denkbeeldig dat waarvoor Mozes ons waarschuwt in Deuteronomium 7, vers 26, dat ook voor ons realiteit zou worden dat we daardoor een ban over onszelf heen halen. Volgende ziet graag. En het is tegen deze achtergrond van alles wat we zojuist met elkaar deelden, dat ik u zou willen zeggen en zou willen vragen. Veronderstel nu eens dat we van ons eigen hart en leven een plaatje zouden kunnen maken. Een soort kaart. Een plattegrond van een vestingstad. Hoe zou die er dan uitzien? Hoeveel ruimte wordt in ons leven ingenomen door ons bezit, ons geloof, ons huwelijk, ons gezin, onze familie, onze vakanties, ons werk, vriendschappen, denken, seksualiteit, sport, vrijwilligerswerk, ontspanning en noem maar op. Maar nog veel belangrijker, onder welke geestelijke invloedssfeer staan al deze uiteenlopende activiteiten waar wij ons dagelijks mee bezighouden? Is het zo dat God aan al die terreinen van ons leven ook zijn zegen kan verbinden? Misschien vindt u het lastig om deze gedachtensprong te maken, maar probeert u toch eens eerlijk naar dat plaatje te kijken en voor uzelf een antwoord te geven op deze vraag. Wellicht dat sommigen van u een antwoord al hebben klaar liggen. En iets zouden zeggen in de trant van: luister, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven. En natuurlijk probeer ik als christen ook mij te laten leiden door mijn hemelse Vader. Probeer ik te leven ook bij het woord dat hij ons gegeven heeft. Leef ik bij het licht van de Bijbel? Ik geloof in de Heer Jezus als mijn verlosser. Hij is mijn Heer, mijn Koning. En ik weet dat ik rentmeester ben van alles wat hij mij heeft toevertrouwd. Ja, dan kun je toch niet meer doen dan je best. Zou dit zo ongeveer een antwoord kunnen zijn wat u op deze vraag die ik u zojuist stelde zou geven? Als dat zo is, en de Heer Jezus is uw koning, dan betekent dat dus dat u een van zijn stadhouders bent. Of niet soms? Bent u zich dan ook bewust van uw verantwoordelijkheid als stadhouder? Volgende ziet graag. En dan moet u echt denken aan wat de Heer Jezus hier zelf over zegt in een van die prachtige gelijkenissen in Matteüs 25, waar we lezen: want het koninkrijk der hemelen is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun bezit aan hem toevertrouwde. Hoort u het goed? En hun zijn bezit toevertrouwde. Als u zich een christen, een kind van God weet, dan moet u zich realiseren dat u bij de gratie van God ook stadhouderprins of stadhouderprinses bent van de Allerhoogste. Dat u geroepen bent om in de kracht van de Heilige Geest een bolwerk te zijn van de Eeuwige. En een positieve invloed uit te oefenen overal daar waar God u taken en verantwoordelijkheden gegeven heeft. In gezin, in kerk, in woon- en in werkomgeving. Volgende sheet graag. Heeft u soms ook niet de indruk dat wij als christenen ons in het dagelijkse leven soms nog zo weinig onderscheiden van mensen die zonder God en gebod door het leven gaan? Dat we vaak nog maar amper iets laten zien van de vrucht van de Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Hoe komt het toch dat we zo vaak nog leven als onveranderde mensen? En er zelfs in onze kerken, evenals in de gemeente van Galatië toen, dingen gebeuren waarvan je het schaamrood op de kaken krijgt. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en noem maar op. Als wij belijden bij de Heer Jezus te horen, dan hebben wij toch ook het vlees met zijn begeerten, onze oude mens gekruisigd met zijn hartstochten. Of niet soms? En we zagen al hoe Jeruzalem langzaam maar zeker veranderde van een bolwerk van God in een bolwerk van de afgoden, doordat Salomo zich compromitteerde met het dienen van afgoden naast God. En zo kan het ook met ons gaan. Wanneer wij niet radicaal en consequent ons denken, doen en laten voortdurend onder de gehoorzaamheid van God brengen. En houden en ernst maken met een leven tot eer van koning Jezus. Met een leven overeenkomstig de spelregels van zijn koninkrijk. In Hooglied 2 vers 15, daar lezen we dat het de kleine vossen zijn die de wijngaard bederven. Weet u, die kleine vossen, dat zijn allemaal jongen van die grote sluwe vos, die de Bijbel de tegenstander van God noemt, de vader van de leugen. Volgende ziet graag. En voor hem waarschuwt de apostel Paulus ons, wanneer hij schrijft: geeft de duivel geen voet. In het Grieks staat voor het woordje voet het woordje topos. En u herkent dat woord vast wel vanuit het woord topografie. Eigenlijk betekent het plaats. Eigenlijk betekent het een gebied. Dus wat de apostel Paulus hier eigenlijk zegt is: geef de duivel geen plek in je leven om er te wonen. Geef de duivel geen territorium in je leven om het te beheersen. Want lieve mensen, wat kan er allemaal niet gebeuren wanneer een stadhouder, bewust of onbewust, de stadspoort heeft open laten staan. Terwijl de vijand er voortdurend op bedacht is zijn slag te slaan en zich bedient van alle denkbare tactieken om binnen te komen. En als het hem niet lukt, met bruut geweld onze vesting in te nemen door ons te intimideren als die brullende leeuw en op onze stadspoort in te beuken door tegenslagen in het leven, door traumatische ervaringen en noem maar op, dan probeert hij het wel met list, door op subtiele wijze zichzelf voor te doen als een van de onzen, als een engel van het licht om ons te verleiden en te misleiden. Een voorbeeld van iemand die op brute wijze werd aangevallen door de boze is Job. Hij verloor alles wat hij had. Zijn bezit, zijn kinderen, tot zijn gezondheid toe. Maar hij hield stand. Hij gaf de duivel geen voet en eerde God door zijn naam te prijzen, ondanks dat hij oversteld werd door pijn en verdriet. Maar het kan ook veel subtieler. Zoals in het leven van die vrouw die ik onlangs sprak na een dienst. Toen zij om pastorale hulp had gevraagd aan een hervormd predikante, had deze haar een boek gegeven van een psycholoog die de Oosterse yoga en meditatietechnieken uitlegt om één te worden met het alzijnde en rust te vinden. Levensgevaarlijk. Gelukkig vond deze vrouw dat zelf ook en gaf ze het boek aan een van de oudsten van haar gemeente om die vervolgens in de prullenbak te doen. Volgende sheet graag. Lieve broeders en zusters, het is tragisch dat in onze tijd zoveel aanhangers van het Griekse denken in een modern jasje als het humanisme en atheïsme God bewust buiten hun leven houden. Maar niet minder tragisch is het om te zien dat velen die wel in God geloven en zichzelf christen noemen, zich desalniettemin inlaten met allerlei vormen van Oosterse spiritualiteit en paranormale zaken als yoga, transcendente meditatie, mindfulness, reiki, mandala, tarot, pendelen, astrologie, magnetisme, spiritisme, magie, paragnosie enzovoort enzovoort. Zonder zich te realiseren dat zij hiermee, evenals Salomo, zich compromitteren met afgodische machten die God een gruwel zijn. En het is zorgwekkend, lieve mensen, dat ze hiermee, het zij willens en wetens, het zij hiermee onbewust, een deur in hun leven hebben opengezet waar de duivel zijn bokkenpoot tussen heeft gekregen en zij daardoor de grip en de autoriteit zijn kwijtgeraakt op bepaalde gebieden in hun leven, zodat de tegenstander kan zeggen, dat gebied is nu van mij. Jij hebt me daar toegelaten en daarom maak ik rechtens daar aanspraak op. En je ziet maar dat je het terugkrijgt. En dan moet ik denken aan die diepgelovige, gescheiden vrouw die in een moment, een onbewaakt moment, een vloek over zichzelf had uitgesproken door te zeggen dat wanneer haar zoon volwassen zou zijn en het huis uit zou zijn, zij zelfmoord zou plegen. En toen ze later geconfronteerd werd met moeite en zorgen in haar leven en haar zoon inderdaad al het ouderlijk huis had verlaten, nam zij een mes om zichzelf daarmee van het leven te beroven. En toch was er goddank iets wat haar tegenhield. En toen mijn vrouw en ik haar enige tijd geleden leerden kennen en zij ons haar verhaal vertelde, hebben we met haar mogen bidden. En heeft zij dit ook als zonde beleden. En die verschrikkelijke woorden, die als een fatum als het ware boven haar leven hingen, herroepen. En heeft zij ook de ban in de naam van Jezus verbroken. De invloed die deze woorden op haar denken en haar leven hadden. Lieve broeders en zusters, heeft de tegenstander op een of ander gebied in uw leven wellicht ook een voet tussen de deur gekregen? En is dat gaandeweg misschien zelfs uitgegroeid tot een bolwerk? Weet u, het zou zomaar kunnen dat u bepaalde dingen in uw leven toeschrijft aan uw aard, uw karakter. Of dat u denkt dat iets het gevolg is van een traumatische gebeurtenis die in uw leven heeft plaatsgevonden. Zonder dat u zich realiseert dat dat wel eens duisternis zou kunnen zijn. In het lezenswaardige boek van dominee Joost Verduin, Bevrijdingspastoraat, stelt hij dat de kans om inderdaad behept te geraken met duisternis in je leven ten gevolge van een traumatische ervaring levensgroot aanwezig is. En ik moet u tot mijn eigen schaamte en schande belijden dat ik dit bij eigen ondervinding weet. En weet u, ik ben een nuchter mens die bepaalt niet achter elke boom een demon zie. Maar ik kom er wel steeds meer achter dat onze tegenstander een gluiperd is. En als je hem eenmaal een hand hebt gegeven, tel je vingers dan maar na, want je kunt er zeker van zijn dat je er op zijn minst eentje mist. Volgende sheet graag. Een aanwijzing voor duisternis in uw leven kan zijn dat u worstelt met angsten, concentratieproblemen, gebrek aan zelfbeheersing, onvergevingsgezindheid, wrok, bitterheid, schuld, schaamte, veroordeling of zelfveroordeling, gevoelens van minderwaardigheid, ongezonde denk- en leefpatronen, verslaving aan eten en drinken, roken en drugs, porno en seks, geestelijke lauwheid of andere zonden waarmee u op de een of andere manier niet wilt of kunt breken. En het kan zomaar zijn dat u haarscherp weet waar en wanneer de ellende in uw leven begonnen is. Zoals die vrouw die mij vertelde dat zij haar vrede was kwijtgeraakt na haar bezoek aan een paragnost. Misschien moet u nog biddend op zoek naar de bron van onrust, onvrede, vreugdeloosheid of noem maar op in uw leven, voordat u bepaalde zaken kunt aanpakken. Maar weet u, wat er ook misging in uw leven, er is altijd een weg terug. Want we hebben een heiland die niet alleen onze verlosser is van zonden, maar ook onze geneesheer van kwalen en onze bevrijder van duisternis en gebondenheid. Hij kwam naar deze wereld om, zoals hij dat zelf zei in de synagoge van Nazareth, armen het evangelie te brengen en aan gevangenen loslating te verkondigen, aan blinden het gezicht te geven en verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Aan het kruis van Golgotha droeg de Heer Jezus niet alleen onze schuld en verzoende Hij ons met de Vader, maar ontwapende Hij ook alle overheden, krachten en machten door hen openlijk tentoon te stellen en over hen te zegevieren. Volgende sheet graag. En als kinderen van God en stadhouders van zijn koninkrijk mogen we dagelijks leven uit zijn vergeving, genezing en bevrijding. En wanneer er dingen fout zijn gegaan in ons leven, laten we die dan brengen onder de gehoorzaamheid van Christus en eerlijk onze tekortkomingen opbiechten aan God om vergeving en genezing, herstel en bevrijding te ontvangen en te breken met het kwaad in ons leven. En als de geestelijke strijd u soms zwaar valt, doet u dan een beroep op uw medebroeders en zusters, uw voorganger, uw oudsten, om samen met u te bidden en u ook los te spreken in de naam van Jezus, opdat u als blij en dankbaar en een verlost en een bevrijd mens door het leven kunt gaan. En als de duivel weer aan je poort rammelt, met welk dwangbevel dan ook, of met welk verleidelijk aanbod dan ook, ga dan in je autoriteit staan als stadhouder van de hoogste koning. Stel je dan op in de wapenrusting die God je gegeven heeft in Efeze 6 en bied weerstand aan de duivel. En, zegt broeder Jacobus, hij zal van je vliegen. Bied weerstand aan de duivel, Jacobus 4 vers 7, en hij zal van je vliegen. Lieve broeder, prins, stadhouder, en lieve zuster, prinses, stadhoudster, leef als een kind van God, als een kind van de grote koning, en uit de kracht van de Heilige Geest, met de wapenen van de gerechtigheid, met alles wat tot eer is van God en tot heil van mensen, met de wapenen van de gerechtigheid in je rechterhand en in je linkerhand. En wees een bolwerk van de Allerhoogste. En evenals broeder Paulus, bruikbaar in het slechten van bolwerken, van duisternis, in je eigen leven en in de levens van mensen om je heen, zodat zichtbaar wordt: Jezus is overwinnaar en wij met hem. Amen. We willen met elkaar, lieve broers en zusters, zingen: wie is God behalve onze Heer? Opwekking 270.
Daar wil ik nog even wat bij voorstellen. Ik wil hem eigenlijk dat we hem eerst één keer met elkaar zingen. En daarna zingen we hem nog een keer. En dan bij het eerste couplet wil ik voorstellen dat de vrouwen de eerste twee regels zingen en daarna gezamenlijk verder. En bij het tweede couplet de mannen de eerste twee regels en daarna gezamenlijk verder.
Oh,
elkaar ook danken. Trouwe, liefdevolle Vader in de hemel, we danken u voor het onderwijs dat u vanmorgen hebt willen geven vanuit uw woord. Hier en ons daarin als het ware een spiegel hebt voorgehouden. Heren, waarin we ons door het licht van uw Heilige Geest zelf mochten onderzoeken. Heren, en ik wil u bidden of u ons hier een scherp zicht wil geven op wie we zijn, wat we doen en wat we laten. Heer, of u daar werkelijk ook in alles uw zegen aan kunt verbinden. Heer, of dat er wellicht ook dingen zijn waarvan we eerlijk moeten toegeven dat we daarmee worstelen. Dat we het gevoel hebben dat we de vreugde en de vrede missen. Dat er geestelijke strijd is in ons leven. Dat we gebondenheid ervaren. Heren, we danken u dat u gisteren en heden dezelfde bent en blijft tot in eeuwigheid. Heren, dat wat u vermocht te doen, Heer Jezus, bij uw rondwandeling hier op aarde, dat u dat nog steeds vermacht te doen. Mensen te vergeven, mensen te genezen, mensen te bevrijden. Heer, we bidden u of u met uw Heilige Geest ons de kracht en de moed ook wil geven eerlijk te worden voor onszelf. Eerlijk te worden tegenover u. Heer, en af te rekenen met de troep in ons leven. Omdat we werkelijk leesbare brieven van u kunnen zijn voor een verloren wereld. Voorbeelden kunnen zijn van heiligheid, van reinheid, maar ook van vrede, van vreugde en van blijdschap. Heer, u kent ons als we hier vanmorgen gekomen zijn. Heren, voor u hoeven we niets te verbergen, want u doorgrondt en kent ons. Heer, u bent met ons leven vertrouwd. Heer, en we willen u bidden of u in ieder van ons, hoofd voor hoofd, hart voor hart, dat wil geven, Heren, wat zal strekken tot eer van uw grote naam, tot heil van mensen, maar ook tot zegen van onszelf. Heer, ga zo met ons mee, het verdere van deze dag, het komende van deze week. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Om Jezus wil en uit genade. Amen. Lieve mensen, we zingen ons slotlied en we bidden elkaar Gods onmisbare zegen daarnaartoe. Ons slotlied is Opwekking 276. Hoe kan het ook anders? Laat heel de wereld het zien. mag ik u hartelijk uitnodigen voor de koffie. Mocht u nog willen napraten, wilt u gebed ontvangen, dan zijn er broeders en zusters met een prachtige blauwe badge van het Omega-team die u daarvoor ook kunt aanspreken. En dan bidden we ook graag Gods onmisbare zegen toe. Dat de liefde van God, onze trouwe hemelvader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze bevrijder, en de Heilige Geest, onze leidsman en trooster, onze kracht van omhoog, met ons zij en met ons blijven.